Gemeente, we gaan samen uit de Bijbel lezen. We doen dat in het Matthäus-evangelie. Beginnen we hoofdstuk 9 vanaf vers 35 tot en met hoofdstuk 10 vers 33. We gaan lezen Matthäus evangelie. Kinderen, jullie weten dat is Levi, hè, die uit het tolhuis geroepen is, die door Jezus gevolgd is. Ja, en dan blijf je nooit dezelfde. Uiteindelijk mag hij door de Heilige Geest het evangelie schrijven. En hij schrijft eigenlijk aan de Joden om te laten zien dat Jezus echt de Messias is, de zoon van David. We gaan het lezen, hoofdstuk 9 vanaf vers 35. Daar luidt het woord van de Heere. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen. En hij preekte het evangelie van het koninkrijk. En genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. En toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen. Omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. En hij riep zijn 12 discipelen bij zich, gaf hun macht over de onreine geesten, om die uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. De namen nu van de 12 apostelen zijn deze. De eerste, Simon, die Petrus genoemd werd, en Andreas zijn broer. Jacobus, de zoon van Zebedeus en Johannes zijn broer. Filippus en Bartholomeus, Thomas en Matthäus de tollenaar. Jacobus, de zoon van Alfeus en Lebeus, die ook Thaddeus genoemd werd. Simon Cananitas en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Deze 12 zond Jezus uit en hij gebood hun, u zult u niet op de weg begeven naar de heidenen. U zult in geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan, maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik dan, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees de zieken, reinig melaats. Wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Voorzie je niet van goud of zilver of kopergeld in uw gordels of van een reiszak voor onderweg of twee stel onderkleren of sandalen of een staf, want de arbeider is zijn voedsel waard. Welke stad of dorp of welk dorp u ook zal binnenkomen, onderzoek wie je daarin waard is en blijf daar totdat u weer vertrekt. En als u een huis binnengaat, begroet het dan. En als dat huis het waard is, laat dan uw vrede erover komen. Maar als dat niet waard is, laat uw vrede tot u terugkeren. En als iemand u niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, vertrek dan uit dat huis of uit die stad. Schud de stof van uw voeten, voorwaar. Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor die stad. Zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duif. Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen en in hun synagogen zullen zij u geeselen. En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen. Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn. Hoe? Of wat u spreken moet. Want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, maar de geest van uw Vader die in u spreekt. De ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te worden. En de vader het kind. En de kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hen doden. En u zult door allen gehaat worden omwille van mijn naam. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan in de andere, want voorwaar ik zeg u, zal uw rondgang door de steden van Israël niet geëindigd hebben voordat de Zoon des Mensen gekomen is. De discipel staat niet boven de meester. De slaaf niet boven zijn heer. Er moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester en dat de slaaf wordt zoals zijn heer. Als ze de heren van het huis Beëzebul genoemd hebben, hoeveel te meer zijn huisgenoot. Wees dus niet bevreesd voor hem. Want er is niet bedekt wat niet geopenbaard zal worden. Er is niet verborgen wat niet bekend zal worden. Wat ik u zeg in het duister, zeg het in het licht. En wat u hoort in het oor, predik dat op de daak. En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar wees veel eer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. Worden niet twee musjes voor een pennetje verkocht? En niet één van die zal op de aarde vallen, buiten de vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld, wees dus niet bevreesd. U gaat veel musjes te boven. Ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is. Maar wie mij verloochenen zal voor de mens, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is. Tot zover de lezing uit het woord van de Heer. Zalig is hij die het woord van God hoort en dat ter harte neemt. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. We luisteren naar de woorden van de Heer Jezus in vers 32 en 33. Ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader, die in de hemel is. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader, die in de hemel is. Gemeente, ik wil beginnen met een vraag vanmiddag. Wanneer was het voor het laatst dat je een goed woord van Jezus gesproken hebt? Wanneer was het voor het laatst dat je een goed woord van Jezus gesproken hebt? Nee, ik vraag niet wanneer was het voor het laatst dat je het over de kerk hebt gehad of over de leer of over dominees, of over weet ik wat niet allemaal van godsdienst. Maar Jezus, zijn komen, zijn leven, zijn sterven en zijn opstanding. Jezus belijden. Nee, niemand zegt dat dat makkelijk is. Zeker Jezus niet. Jezus belijden. Nou, ik heb niet voor niks dit hoofdstuk heel langzaam voorgelezen, omdat ik het zo heftig vind. Ja, en dan zeg je, ja, maar kun je dat beter toch overslaan, die heftige hoofdstukken uit de Bijbel? Pak even een makkelijk verhaal, dominee, waarom moet je nou... Maar het is het evangelie. En ik heb ontdekt dat er over dit hoofdstuk eigenlijk maar heel weinig gepreekt wordt. Het is zo heftig. Dit confronteert ons misschien wel zo hard met onze lauwheid dat we het liefst maar overslaan. En elke comfort, alles waarvan je denkt, nou, hier wordt het toch een beetje eenvoudig, wordt ons door Jezus weggenomen. Kinderen, even een voorbeeldje, hè. Jullie hebben wel gehoord dat de wolf weer terug in Nederland is, hè. De wolf, hè? Dat is een hond, maar dan een hele felle, die heel scherp bijt. En die valt dan die schapen aan. Hè? Schapen zijn hele leuke beestjes. Ja, die leren niks bij, maar het zijn lieve beestjes die daar... Maar als er een wolf komt, en je hebt een hele kudde schapen en één wolf, dat is geen houden aan. Hè? Die schapen kunnen zich niet verdedigen, die hebben geen klauwen, geen nagels. Die worden doodgebeten door zo'n wolf. Vreselijk, hè? En dan zie je soms zo'n hele kudde die aangevallen is en dan liggen er allemaal schapen dood door één wolf. En nu zegt Jezus, als hij ons erop uitstuurt in deze wereld, vers 16, zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Dat zijn dus een heleboel wolven. Dat overleef je toch niet? Dat is toch niet te doen? En die wolven bij de discipelen blijken de godsdienstige mensen te zijn, hè? De Joden. Want het gaat over dat zij u geeselen in hun synagogen. En het gaat hier over mensen die eigenlijk kerkelijk zijn of godsdienstig, maar die als je Jezus lief krijgt, je gaan vervolgen. Oei. Moet je voor oppassen, zegt Jezus. Daar zal haat komen, door allen gehaat worden omwille van mij. Oh. Als je dit hoofdstuk leest, dan denk je wel een paar keer na, hè, voordat je christen wordt. Ja, Jezus heeft dat ook gezegd, ja, je moet mij niet zomaar gaan volgen. Kijk, tegenwoordig volgen we van alles en nog wat, hè. Je kan op Instagram mensen volgen of op allerlei... Op YouTube of zo. En dan zeggen ze, vindt u dit een leuk filmpje? Doe een duimpje of abonneer u. En dan krijg je weer een nieuw filmpje. Dat is volgen tegenwoordig. Maar Jezus volgen is wel wat anders. Heel veel mensen hobbelen achter rijke mensen aan. Hè? Dan denken ze, kan ik een graantje van meepik. En Jezus zegt, mij volgen betekent dat je je laatste ritje loopt richting je executieplaats. Dat is kruisdraag. Wie zijn kruis niet opneemt en mij navolgt, is mij niet waard. Jezus volgen is echt niet makkelijk. Wel het allerbeste. En een gigantische beloning, dat wel, maar denk niet dat het makkelijk is. Heel de Bijbel is daar heel eerlijk over. Hier in dit leven kan het je alles kosten. En jullie weten wel, gemeente, dat er meer dan 300 miljoen christenen vervolgd worden. Wij zijn de uitzondering hier in het Westen. Het grootste deel van de wereld worden de christenen vervolgd, omdat ze Jezus belijden. Voor die is dit hoofdstuk heel reëel. Als iemand uit de moslimgemeenschap christen wordt, dan komt er een breuk met zijn familie. En vers 37, hè, zegt Jezus, wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. Wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. Dus wij zitten een beetje in een uitzonderingspositie. Nog even. Verwacht ik. Niet lang meer. Jezus zegt, jullie moeten je als christenen vol gaan bereiden op haat. Dat had hij ook al in Johannes 15 vanaf vers 17 gezegd. Ja, aan de ene kant is de kerk, als je bij de gemeente komt, als je Christus navolgt, de plek van de oase van liefde. Je komt in een nieuw gezin, waar de liefde heerst. Waar we in Christus blijven, waarin we elkaar helpen op de weg achter hem aan. De gemeente, dat is een godswonder in deze wereld. De meest onmogelijke figuren worden zo naast elkaar gezet aan de tafel. Drinken uit dezelfde beker, delen in elkaars gaven en ondersteunen elkaar op de weg achter Christus aan. Maar daarbuiten moet je niet veel goeds verwachten. Waarom? Niet omdat je doelbewust provoceert of zo. Maar u zult door allen gehaat worden, zegt Jezus, omwille van mijn naam. Vers 22. U zult door allen gehaat worden omwille van mijn naam. Zijn naam is Jezus. En Jezus betekent, hij zal zijn volken redden, hè? Zalig maken van hun zonde. Die naam van Jezus, daar heeft de godsdienst een bloedhekel aan, de wereld heeft daar een bloedhekel aan en de duivel. Het is zo'n heerlijke naam. En daarom vraag ik u nog een keer. Wanneer was het voor het laatst dat je iets goeds over Jezus gezegd hebt? Gewoon maar zijn naam noemen. Nee, niet als een vloek. Ik kom uit de bouw. Dan werd die naam nogal eens misbruikt. Als iemand op zijn vingers sloeg of iemand liet per ongeluk wat vallen, dan schreeuwde ze opeens Jezus. Maar het was geen belijdenis. Het was een vloek. Trouwens, als je nou in een omgeving werkt waar geen christenen zijn en iemand vloekt, is dat natuurlijk de allerbeste mogelijkheid om iets goeds over Jezus te zeggen. Je kan zeggen, dat mag jij niet doen. Je kan ook zeggen, hé, daar hou ik ook van. Van die Jezus. Dus probeer juist als zijn naam genoemd wordt erop aan te haken. Hé, die ken ik. Daar ging het gisteren over in de kerk. Daar kijk je naar uit. Die komt terug. Zijn naam bekend maken. Onder de volk. Nou, we gaan eens even wat inzoomen in het hoofdstuk. Want het is een wat raadselachtig hoofdstuk. Hè? Als je dit zo leest, en dan komen we uiteindelijk uit bij vers 32 en 33 over Jezus' naam belijden. De Heer Jezus is op zoek naar volgers. Hij is met innerlijke ontferming bewogen over het volk van God, wat zich gedraagt als heidenen. Kun je in hoofdstuk 9, de laatste paar versen lezen. Hè? Een volk wat vermoeid en verstrooid is, omdat ze de herder hebben verlaten. Dat is altijd, hè. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. We geloven het niet totdat je het ervaart. Kijk maar naar mensen die God de rug toekeren. Of dat het echt goed met ze gaat. Kijk maar. Gewoon test. Kijk maar degene die met bruut geweld de kerk verlaten. En dan de wereld ingaan. Die jongste zoon uit die gelijkenis. Het lijkt even goed te gaan. Ik heb met heel wat collega's gewerkt. Hier, een stukje verderop. In Kralingse Veer was het bedrijf waar ik werkte. Heel wat jongens die oorspronkelijk opgegroeid waren in de kerk, maar er geen van allen meer wat mee hadden. De een nog funziger dan de ander. Maar het ging één voor één niet goed, ook met hun bedrijven niet. Ze kregen smart op smart te vrezen, ook in hun relaties. Ik zag het van dichtbij. Denk niet dat je de zegen kunt krijgen als je de bron van zegeningen verlaat. Het is goed om de Heere te dienen. Jezus ziet de mens en hij is bewogen over hem. Ook in zo'n wijk hier als Kralingse Veer zie je veel ellende, gebrokenheid, gebroken levens. En laten we ons er nog door raken of denken we, nou, ik heb het gewoon prima voor mekaar. Of mag het je hart raken? Ga je ervoor bidden? Jezus is bewogen. Met mensen die door eigen schuld van pad af zijn geraakt. En hij deelt zijn bewogenheid. En hij zegt, deze mensen zijn wel Gods oogst. Het is soort perspectiefwisseling. Hè? Je kan denken, ja, het is allemaal niks, dat is de wereld. En God zegt, maar het is wel de oogst van de Vader. Het is net wat anders. Soms hebben we wel eens gesprekken, ook in de gemeente of zo, met kerkraadsleden. En dan zeg je, ja, die zijn geen christen. En dan zeg ik altijd, ho, wacht, nog geen christen. Hè? Nog niet. Zien wij onze buurman als een bijna christen? Ja, als je denkt, het wordt toch nooit wat, dan zul je nooit een goed woord over Jezus vertellen. Maar als je daar denkt, nou, die zou nou Jezus nodig hebben, zeg dan iets over Jezus. Ja, maar ik ben geen prater. Ja, dan heb je wel een probleem. Want Jezus zegt, als je mij niet wil belijden, zal ik ook jou niet belijden. Je hoeft dus niet heel de dag te preken, maar als je nooit een goed woord van Jezus wil zeggen, hou je het dan wel van hem? Ja, maar ik ben zo bang. Ja, ik ook. Ja, zegt iemand, geen flauwekul, dominee. Je wil niet weten hoe vaak ik bang ben. En daarom staat er bijna 400 keer in de Bijbel, wees niet bang. Wees niet bang. Jezus zegt heel de tijd hier ook, wees niet bevreesd voor hen, vers 26. Wees niet bang. En dan gaat het hier over mensen die klaarstaan om te gevangen te nemen, om te geeselen en te doden. Het is niet misselijk. Jezus zegt, wees niet bang, maar richt je op de Vader. Wat moeten we als eerste doen als we bewogen worden met de mens? Bidden. Vers 38, hoofdstuk 9, vers 38, bidden. Bidden dat God zijn oogst binnen gaat halen. Gemeente, als God de oogst niet binnenhaalt, blijft het allemaal buiten. Hij is de Heere van de oogst. Maar hij gebruikt daar onmogelijke figuren voor. Het allerbeste had hij natuurlijk engelen kunnen gebruiken. Wie kan er nou beter over het koninkrijk van God vertellen dan engelen? Gabriel bijvoorbeeld. Gedienstige geesten die altijd klaarstaan voor de dienst. Die kunnen perfect het evangelie brengen, maken geen fouten, vallen niet in slaap, zijn niet bang. Die doen wat hen opgedragen wordt. Ja, die hebben het ook wel gedaan. Maria, Zacharias. Toch kiest de Heer ervoor om getuigen uit te zijn. Ervaringsdeskundig. Degene die net zo verloren waren als de rest, dood in zonde en misdaden en opgeraapt zijn als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Ja, engelen kunnen dat niet. Engelen kunnen alles behalve getuigen wat het is om gered te zijn. Daarom bidden of dat de Heere arbeiders in zijn oogst uitzendt. Gemeente, er moet me wat van het hart, wat maar langer. Er klopt iets niet, gewoon in de kerk. Als er zo weinig zendelingen uitgezonden worden, als er een enorm tekort dreigt aan voorgangers, dan is de kerk ziek. Dan zijn we vergeten welk koninkrijk we instaan en welk koninkrijk er komt. Dan hebben we ons op laten zuigen door de welvaart van deze wereld. Voeden we onze kinderen op om alleen maar veel geld binnen te harken. En uiteindelijk, hun laatste jas heeft geen zak. En zijn we vergeten dat er binnengehaald moet worden. Ik geloof niet meer dat God niet meer roept. Ik denk dat we niet meer luisteren. Hij roept wel. Hij nodigt. Maar luisteren we nog? Vragen we het aan onze jongeren, zou zendeling niet wat voor jou zijn? Of waarom helpen we onze jongeren niet om misschien voor een paar weken, een paar maanden eens naar een zendingsgebied te gaan, om hun hart te laten raken? Toen ik hier in de Laankerk zat, daar ongeveer halverwege, ben ik naar China gegaan. Sommigen weten dat nog wel. Kwam als een andere jongen terug. Geraakt door de leidende kerk. Het doet iets met je. Of gaan we alleen maar naar Ibiza of alleen maar de zonnige stranden? Overweeg het eens. Wat doe ik nou in mijn jonge leven voor het koninkrijk? Geef ik God een kans in mijn leven? Of moet hij ver weg blijven en dan misschien aan het eind van mijn leven krijgt hij de laatste restjes? Zeggen we, nee, mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn tot uw eer. Maar het begint met bidden, gemeente. Corrie ten Boom heeft het ons geleerd, hè? Satan lacht om ons zwoegen, spot met onze wijsheid, maar hij beeft als we bidden. Ja, tuurlijk, ik kan een hele preek houden over bidden, maar dan moet ik ook even eerlijk zijn. Bidden is moeilijk, hè? Ik vind een van de allermoeilijkste dingen in mijn leven. Trouw bidden. Blijven bidden. Op de een of andere manier is dat het eerste wat erbij gaat hangen. En dat compenseren we vaak met heel druk doen en veel, veel doen alsof. Maar echt, een biddend hart, dat is ook een genadegave. Het is het allerbelangrijkste. En denk niet dat je dan aan andere dingen niet meer toekomt als je bidt. Kijk maar naar alle bidders uit het verleden. Het waren vaak het begin van enorme zendingsprojecten, evangelisatieprojecten, en bijna alle grote stichtingen die we kennen zijn begonnen met gebed en met gebedsgroepen. Toch, de discipelen vonden het ook lastig, bidden. Kinderen, zelfs in de hof van Gethsemane liggen ze nog te slapen. Misschien schaam je je wel eens dat je dan 's avonds voor je bed aan het bidden bent en je blijkt dan gewoon in slaap gevallen te zijn. Nou ja, gewoon verder gaan bij waar je gebleven was, zou ik willen zeggen. Heel vaak als we bidden, dan is er een bepaalde worsteling tegen gedachten die er zijn en die er eigenlijk niet zouden moeten zijn. Ik hoorde vanmorgen vertellen over een ouderling die zei, ja, ik was aan het bidden en op een gegeven moment, halverwege mijn gebed, was ik in mijn gedachten alweer een duivenhok aan het timmeren. Dat herken je toch wel, hè? Dat je gewoon aan het bidden bent en je wil je concentreren, maar voor je het weet ben je weer helemaal weg. Toch zou ik u willen leren vanmiddag, ga daar niet tegen vechten. Bid gewoon voor alles wat er in je gedachten komt. Dwalen je gedachten af, dan bid je daarvoor. Dan leg je dat weer aan de voeten van de Heere. Ja, zegt iemand, maar ik heb niet alleen nette gedachten, maar ook soms dat ik denk, Heere God, ik ga nergens over. Nou, misschien moet je hem dat dan maar zeggen. Heere God, dit ging nergens over, maar ik leg het wel in uw hand. Ik heb zelf regelmatig dat ik, als ik aan het bidden ben en dat je zulke ranzige gedachten in je gedachten springen, dat ik soms opspring van mijn knieën en zeg, Heere God, ik ga nergens over, ik kom straks terug. Ja, ik heb later geleerd om dat dan iets rustiger te houden en te zeggen, nou, Heere God, u weet waar mijn gedachten net waren. Wilt u het reinigen? En dan kom ik weer bij u. Snap je? Dan hou je het gewoon rustig. Laat de duivel je niet gek maken. Want hij bestookt je. De duivel is een influisteraar. Hetzelfde kinderen als je in de klas zit en er zit iemand naast je heel de tijd gekke dingen in je oor te fluisteren. Maar je wil je concentreren. En dan moet je niet zoveel naar diegene naast je zitten luisteren, nou, die fluistert toch wel, maar je focussen op de Heer en het gewoon vertellen tegen hem. Bidden. Misschien mag je wel beginnen met bidden voor je buren of voor degene die in de klas naast je zit of naast je komt. Corrie ten Boom was 5 jaar, toen begon ze met bidden. Moet je kijken wat je kan worden in je leven als je begint met bidden. Dat zie je ook aan Samuel. Voor een dronken achterbuurman. En dat was echt een ramp, zijn leven. Maar ze begon voor hem te bidden. Iedere keer. Gewoon heel eenvoudig bad ze voor de achterbuurman. En volgens mij was het 60 jaar later, had zijn radiotoespraak en de achterbuurman reageerde. Hij was tot bekering gekomen. De kracht van bidden. Want weet je, gemeente, dat zie je in dit hoofdstuk. De discipelen moeten beginnen met bidden, maar worden uiteindelijk de verhoringen op hun eigen gebed. Is je wel eens opgevallen? Dat is heel mooi. Ze beginnen met bid daarom de Heere van de oogst dat hij uit arbeiders in zijn oogst uitzendt. En wie worden de gezonden? De discipelen. Het is ook een zootje bij elkaar ook. Die discipelen. Ik zou ze nooit uitzenden. Je gaat een figuur als Petrus niet de wereld in laten gaan met een getuigenis over Jezus. Dat moet misgaan. En dan samen met een of andere Thomas en de zonen des donders die zomaar vuur uit de hemel willen laten komen. Het is wel mooi. Jezus begint wel een waagstuk. Prachtig. Er straalt zoveel vertrouwen in de Vader uit dat hij ze het aandurft om die erop uit te zenden. Weten dat ze nog lang niet zijn wat ze moeten zijn, maar ze gaan maar vast. Heel vaak getuigen wij niet over Jezus, want je denkt, ja, ik weet nog te weinig. Wat weet ik er nou van? En als ze nou een moeilijke vraag stellen, wat moet ik daar nou mee in? En daarom zeggen we maar niks. Maar zou Jezus het niet waard zijn, ook als we, dat we een beetje getuigen dan, een beetje stuntelig misschien, of misschien zijn dat wel de allermooiste getuigenis. Gewoon die een beetje stotterend gaan. Ja, ik weet ook niet of dat ik het goed zeg, maar ik zou willen dat je hem leert kennen. Kijk, gemeente, uw verhaal over God hoeft niet perfect te zijn, dat is het nooit. Maar vertel gewoon wat jij in hem gevonden hebt. Dat is getuig. Je schaam je toch ook als je een relatie hebt, een vriend of vriendin of man of vrouw, toch ook niet. Als iemand vraagt, hey, ben je alleen? Zeg, nee, ik ben getrouwd en met die en die. Je vertelt even iets, dan getuig je gewoon wat die ander voor jou betekent. Nou, dat is getuig. Vertellen wie God voor jou is, waarvan hij je gered heeft. Wie hij voor je is en wie hij voor je zal zijn. Net als de discipelen. Met alle lek en gebrek, maar God gebruikt het om zijn oogst binnen te halen. Discipelen worden erop uitgezonden en let op, vooral in het begin van het hoofdstuk. Het gaat over een hele specifieke situatie. Discipelen uit het volk Israël die naar Israël gestuurd worden. En dus dit is geen programma voor lange termijn zending. Als Jezus zegt, zorg dat je geen geld bij je hebt en bereid je eigenlijk niet voor, maar ga er gewoon maar op uit en kijk naar waar je belandt. Dit is niet zoals je naar Timbuktu zou gaan voor 10 jaar zendingswerk. Dit is korte termijn zending. Gewoon gaan. Bijvoorbeeld als je een middagje hier in Kralingse Veer het evangelie deur aan deur zou vertellen. Gewoon gaan. Ga in ieder geval een keer. En kijk maar hoe de Heer het leidt. Ja. Een paar jaar geleden mocht ik mee naar Tongeren, waar Toon van Huizen toen evangelist was. Nu is zijn schoonzoon het daar voorganger. En het viel ons op dat de mensen die het allemaal goed voor elkaar hadden, die wilden nooit luisteren naar het evangelie. Dat is heel apart. Je gaat het liefst natuurlijk naar nette huizen, waar het allemaal een beetje op orde is. En daar bel je aan. Maar die hadden geen redder nodig. Tenminste, dat dachten ze. En toen moest ik opeens denken aan die tekst van Jezus. Dat we de armen het evangelie moeten verkondigen. In de praktijk zagen we dat juist de armen, de alleenstaande moeders, de gebroken gezinnen, daar waar nood was, daar was ruimte ook voor het evangelie. Zoals het Leger des Heils ook uitgevonden hebben, soap, soep en salvation. Sop, soep en redding. Juist bij de armen. De discipelen moeten erop uitgaan en oppassen dat ze niet op zoek gaan naar comfort. Ja, laat dat nou net onze neiging zijn. Het moet allemaal wel een beetje comfortabel zijn. Niet te ingewikkeld worden. Je moet natuurlijk niet in een huis komen waar een Boeddha-beeld staat, of waar mensen diep in de islam of het hindoeïsme zitten. Jezus zegt, maak je daar niet druk over, ga. Ga dan heen. Probeer het een keer. Discipelen hebben geen idee om wat voor huis ze binnenkomen, wat voor maaltijd ze voorgezet krijgen. Maar ze moeten gaan. Jezus houdt hun geen worst voor. Ik zend jullie als schapen te midden van wolven. Hier kom je niet zonder kleerscheuren van af. Het is echt niet zo dat als jij op je werk begint te getuigen dat je een applaus krijgt. Het kan zelfs zo zijn dat je je baan verliest, omdat je te extreem geacht wordt. Maar vraag je dan dit af, is Jezus het waard om zijn naam te belijden voor de mens? Ja, en dan is belijden in de Bijbel ook martyrio, lijden, belijden, getuigen. Bereid zijn die prijs te betalen. Dan moet het natuurlijk niet alleen woorden zijn, maar vooral ook daden. Als het slechts woorden zijn, maar je daden niet in overeenstemming zijn, dan heeft je getuigenis geen zin. Juist als je dit soort woorden spreekt over Jezus, word je dubbel op je gelet wat voor daden je doet, of je oprecht bent, betrouwbaar. De discipelen moeten nog een les leren. Blijf niet drammen als mensen niet willen. Het gaat hier zelfs over steden, over dorpen. En dan moeten ze die verlaten. Het stof van hun kleren afschudden. Wat gebeurt hier dan eigenlijk? Nou, in die tijd als de Joden door een heidens gebied gingen, dan, de Joden zijn een afgezonderd volk, en dan moesten ze door heidens gebied en om een soort symbolische daad, dan schudden ze aan het eind van dat gebied, als het Joodse gebied weer inging, het stof van hun kleren af. Ze wilden niet besmet raken met dat heidendom. En Jezus zegt, als iemand u niet wil ontvangen, en let op, dit gaat in eerste instantie over Israël, vers 15, ik zeg u dat voor het land van Sodom en Gomorra verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor die stad. Als je dit even tot je door laat dringen. Ten eerste is het Jezus die ons iedere keer zegt dat er een dag van oordeel is. Het allereerste wat ontkend wordt, hè, door de duivel in het paradijs. U zult de dood niet sterven. Eigenlijk zegt hij, er is geen oordeel. En alle liberalen hebben het al geprobeerd om het oordeel te ontkennen. Maar Jezus zegt dat er een oordeel is. En dat hij zal oordelen. Hij heeft het oordeel van de Vader gekregen. En wat zegt Jezus? Dat degene die Jezus niet willen ontvangen, hoe godsdienstig ze ook zijn, want ze moeten naar Joden. Maar degene die Jezus niet zullen ontvangen, een zwaarder oordeel zullen ontvangen dan die goddeloze steden Sodom en Gomorra. Nou, Sodom en Gomorra, het is spreekwoordelijk geworden. Ranziger kan het bijna niet. Daar is niemand veilig. Daar worden al Gods geboden met voeten getreden. Maar degene die Jezus afwijzen, hoe netjes ze ook aan de buitenkant zijn, hoe godsdienstig ook, zullen een nog zwaarder oordeel ontvangen dan Sodom en Gomorra. Heel de Bijbel is hier eigenlijk heel duidelijk over, gemeente. Als je het evangelie hebt gehoord en je hebt het afgewezen, nou ja, ik lees maar even voor. Hebreeën 2 vers 3. Hoe zullen wij dan ontvluchten? Dan gaat het ook over de dag van dat oordeel. Als wij op zo'n grote zaligheid geen acht slaan of het veronachtzamen. Hoe kan Jezus je genadig zijn als je hem hebt gekrenkt? Blijvend verloochend. Zijn kruis hebt afgewezen. Daarom wil ik u vanmiddag gewoon heel eenvoudig. Ik ben hier niet gekomen om een goede preek te houden, maar om te getuigen van het woord van God, van mijn redder. Om je binnen te halen als een visser. Wil je uitnodigen wie je ook bent. wat je ook uitgevreten hebt. In de reële wereld of de digitale wereld. Het is één pot nat. Vanmiddag word je voor de keus gezet. Ik getuig u dat er voor jou iemand gekomen is, de Zoon van God. Hij is gekomen als intense liefdebetoon van de Vader voor verloren mens, zoals jij. Hij ging niet wachten tot jij zover was. Hij wacht niet totdat jij komt, hij kwam zelf. Voor vijanden, voor losers, voor tuig. Hij heeft geleefd zoals jij had moeten leven. Hij heeft de daden gedaan die jij had moeten doen. Hij heeft de woorden gesproken die jij had moeten spreken. Hij zweeg wanneer jij had moeten zwijgen. Hij is veracht, bespot, gekruisigd, gestorven, begraven. En weer opgestaan. En hij getuigt dat hij juist gekomen is voor de wereld. Voor mensen die niks met hem hebben. Ik laat hem gewoon even aan het woord. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat. Niet verloren gaat, hoor je dat? Maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, nog een keer, niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Gemeente, dit is, als je dit tot je door laat dringen, hoe vaak Jezus het heeft over oordeel, veroordeeld worden of niet veroordeeld worden. Hij fietst er niet omheen. Jezus confronteert ons gewoon met hel. En met hemel. En niet één keer, tig keer, meer dan 70 keer in de evangelie heeft Jezus het over de hel. Over oordeel. Over verloren gaan. Op allerlei manieren. En hij kan het weten, want hij is juist gekomen om ons van het oordeel te verlossen. Om voor ons naar de hel te gaan. Hij kwam tot de zijne, zegt Johannes 1 vers 11, maar de zijne Israël heeft hem niet aangenomen. Maar allen die hem ontvangen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, die in zijn naam geloven. En vanmiddag gaat het hierom, gemeente. Of je wijst deze redder af. Je zegt, joh, ik ga het zelf nog een beetje proberen met een beetje meer godsdienst, een beetje meer Bijbel lezen, misschien wel een bepaalde cultuur, een reformatorisch of een hyperreformatorisch of een evangelisch of een hypercharismatische cultuur. Ik ga het zelf doen. Nou, dan geef je Jezus gewoon een klap in zijn gezicht en zeg je, uw kruis is waardeloos, heeft niks gedaan. Dat doe je. Als je het zelf probeert. Jezus heeft gezegd, jij gaat het niet redden. Maar ik ben gekomen voor jou, om jou te redden. Laat me je redden. En gemeente, redding is vanmiddag, dat is zo'n stukje van je af. Maar bedoel ik, dat je je stramme knieën buigt en je laat redden. Dat je, zoals dominee Pronk vroeger zei, je wapens inlevert en van genade alleen gaat leven. Te zeggen, Heere God, die loser, dat ben ik. Die vijand, dat ben ik. Die vuilak, dat ben ik. Die vrome of die schijnvrome, dat ben ik. Red mij. Zo begint het. Redding begint met bidden. Gewoon bidden. Jezus ontvangen. Je bekeren, hoe dat je het ook noemen wil. En Jezus leert ons dan, gemeente, dat op het moment dat je hem lief krijgt, je met hem verbindt, en dat gaat op duizend manieren. Kijk maar in de evangelie. De een komt uit de boomzakken, de ander wordt uit het tolhuis geroepen, de ander staat er bij het kruis bij je, op allerlei manieren. Dat begin, daar is God heel creatief in. Maar Jezus leert ons iedere keer dat het niet zo gaat van, ja, is je begin goed, maar is je eind goed? In onze theologische discussies is heel veel nadruk over het begin gekomen, maar Jezus heeft het over het einde, volharden. Niet ontmoedigd raak. Als je gestruikeld bent, weer opstaan. En dat is de kerk. De kerk is de krachtbron om te volharden. Een ziekenhuis. Revalidatiecentrum. Hier komen alle gebrokenen bidden met een krukken. We hebben allemaal wat hoor, u en ik. We redden het geen van allen. Maar op de een of andere manier blijven we gefocust op de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Jezus. Die ons voorgegaan is en die het niet zal laten gebeuren dat we halverwege blijven hangen. Dan staan we op als we gestruikeld zijn en zeggen, verblijft u niet over mij, mijn vijandin. Als ik gevallen ben, zal ik opstaan. Malachi. Volharden. Doorgaan. En Jezus belijden, want ja, tot slot, dat hoort bij elkaar. Jezus geloven en belijden, dat is in de Bijbel een eenheid. Uit zijn redding leven, maar nooit over hem spreken, dat kan niet. Lees maar mee, vers 32. Ieder dan die mij belijden zal voor de mens. Het is niet moeilijk. Ah, niet moeilijk, dominee, je moest weten. Hoe kun je je nou schamen voor zo'n God? De volmaakte, de heilige. We hoeven ons niet te schamen voor onze God. De moslims moeten zich schamen voor Mohammed. Kijk maar naar zijn leven. Maar wij hoeven ons niet te schamen voor Jezus. Heilig en rein. Die voor vijanden aan het kruis ging. De liefde zelf die zich ontfermde over het verlorene. We moeten kijken wat Jezus zegt. Ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn vader. Dat is onvoorstelbaar, gemeente. Dat Jezus onze gebroken namen op de lippen neemt in het hemels heiligdom. En tegen de Vader zegt, die is van mij. Vader, die is van mij. Die hoort bij mij. Die nog regelmatig struikelt. Die het goede wat hij wil nog steeds niet doet. Maar het kwade wat hij niet wil. Die nog lang niet is wat hij zou moeten zijn. Maar ze zijn van mij. Gemeente, laat dit ons diep raken. Dat Jezus zich niet voor ons schaamt. Als we van hem zijn, zullen wij ons dan ook niet voor hem schamen. In deze wereld. Ook in de godsdienstige wereld. Ook al lig je er dan uit. Ook al pruimen ze je niet, dan pruimen ze je maar niet. Maar is Jezus het waard om de familie uitgetrapt te worden? Vraag je dat steeds af, is Jezus het waard om zijn naam te belijden, ook al willen ze dan niet meer. Want het andere is ook waar, maar wie mij verloochenen zal voor de mens, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader, die in de hemel is. Als we Jezus buiten ons leven houden, zal hij ons ook buiten de hemel houden. Daarom, gemeente, nieuwe toewijding. Nieuwe belijdenis. Nieuwe bekering. Daarvoor ben je in de kerk. Niet om een zalvend verhaal te horen, een ei over je bol te krijgen. Maar om bij God te komen. En vol te worden van hem. Zodat als je naar buiten gaat, je bereid bent zijn naam te dragen voor de volk. Ook in je gezin, hoe spannend dat soms ook is, hoe lastig soms ook. Maar hem te belijden, in daden en in woorden. Ja, dat heeft zijn prijs. Paulus zegt erover in Romeinen 8, want ik ben ervan overtuigd. Dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden. Tot slot, gemeente, nog 2 kleine citaten uit de Bijbel. Over dat belijden met de mond en geloof met het hart, dat dat helemaal bij elkaar hoort. Eerst Romeinen 10, waar de apostel Paulus aan het woord is, en daarna Openbaring 3, waar de verhoogde Christus zelf aan het woord is. Eerst Romeinen 10, vers 9. Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met uw hart gelooft men tot gerechtigheid, en met uw mond belijdt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. De Heer Jezus zelf, Openbaring 3, vers 5. Wie overwint zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen Psalm 32, vers 4, 5 en 6. Psalm 32, vers 4, 5 en 6.